Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad. Mijn oog is op u. Gemeente, dat gaan we zingen in de berijming van Psalm 32... Het vierde vers, gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaren, gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Psalm 32 vers 4. Doen we met de kerk der eeuwen belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Dan zingen we daarna het Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Psalm 143, vers 10. Dan zingen we naar de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreek in het hart mee, zeggend: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. En op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we eerst samen bidden. Almachtige en barmhartige God in de hemel, opnieuw hebt u uw gemeente bij elkaar geroepen hier, in dit huis van gebed, en wij mogen u danken dat dat kan en dat dat mag, en dat u daarvoor de gelegenheid en ook de genegenheid geeft om daar te zijn, want hier woont u zelf en hier wordt uw heil verkregen. U hebt het beloofd. Dat u in het midden bent met uw Godheid en met uw genade en met uw majesteit en met uw Heilige Geest. En we bidden van u, geef dat we het merken, dat u er werkelijk bent. Dat we luisteren naar het woord van de levende God, dat woord dat in de Heere Jezus Christus vlees mens geworden is om onder ons te wonen. Ook nu, omdat we zijn heerlijkheid zien als de heerlijkheid van de enige geborene van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. Daarom bidden we om de leiding van uw geest in luisteren en in spreken. Die geest die het uit Christus neemt en het ons verkondigt dat de zaligheid in geen ander is. Die geest woont en werkt daar waar het woord open gaat. Laat het woord zo in betoning van die geest en van kracht ons leven vernieuwen van dag tot dag. Want u kent ons wel, u weet hoe en waarom we naar de kerk gekomen zijn. Toch om het woord van u te horen in de dienst van u. Om voedsel te ontvangen voor onze zielen voor de week die we straks weer mogen ingaan als u het geeft. Geef dat vertrouwen op u. Dat leven uit de woorden van u. U gaf uw volk Israël dagelijks het manna. Daar werden ze door verzadigd. U geeft ons het woord van u als het dagelijkse brood van het leven. Omdat we daardoor verzadigd zullen zijn. Geef van al het nodig in deze dienst. Ontferm u over hen die achterbleven. U weet waarom, omdat dat moest of hoe dan ook. We bidden voor hen die met ons verbonden zijn, dichtbij en verder weg. Wil uw woord thuis brengen tot verootmoediging, tot vertroosting, tot bekering en tot vernieuwing, tot zaligheid. Tot de lof van uw Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoor ons als u dit alles bidden, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen de Heilige Schrift eerst in het Oude Testament, in het boek van de Psalmen. We lezen Psalm 7 en daarna lezen we uit het Nieuwe Testament een gedeelte uit 1 Petrus 3. We lezen eerst Psalm 7, waarboven staat gebed om gerechtigheid. Daar gaat de preek ook over. Sigajon van David, dat hij voor de Heere gezongen heeft vanwege de woorden van Kush, de Benjaminiet. Heere mijn God, tot u neem ik de toevlucht. Verlos mij van al mijn vervolgers en red mij. Anders verscheuren ze mijn ziel als een leeuw, slepen ze me weg terwijl er niemand is die redt. Heere mijn God, als ik dat gedaan heb, als er onrecht aan mijn handen kleeft, als ik iemand kwaad vergolden heb die vrede met mij had, wie mij zonder reden benauwde, heb ik juist gered. Dan mag de vijand mij vervolgen, achterhalen, mijn leven op de grond vertrappen en mijn eer in het stof doen wonen. Sta op, Heere, in uw toren. Verhef u tegen de verbolgenheid van wie mij benauwen, ontwaak ter wille van mij. U hebt het recht ingesteld. De gemeenschap van volken zal u omringen, neem dan weer plaats, hoog boven hen. De Heere zal over de volken recht spreken. Doe mij recht, Heere, want ik ben rechtvaardig en oprechtheid is bij mij. Laat er toch een einde komen aan de slechtheid van de goddelozen, maar doe de rechtvaardige stand houden. O rechtvaardige God, die harten en nieren beproeft. Mijn schild is bij God, die de oprechten van hart verlost. God is een rechtvaardige rechter, een God die iedere dag toornt. Als men zich niet bekeert, dan zal hij zijn zwaard scherpen, zijn boog spannen en aanleggen. Hij heeft dodelijke wapens voor zich gereed gemaakt. Hij richt zijn pijlen op de felle achtervolgers. Zie, hij heeft weeën van onrecht en is zwanger van kwaad. Hij zal leugen baren. Hij heeft een kuil gedolven en die uitgegraven, maar hij is gevallen in het graf dat hij zelf gemaakt heeft. Zijn moeite zal op zijn eigen hoofd terugkeren. Zijn geweld op zijn eigen schedel neerdalen. Ik zal de Heere loven om zijn gerechtigheid en voor de naam van de Heere, de Allerhoogste, psalmen zingen. Vervolgens lezen wij de eerste brief van de apostel Petrus, het derde hoofdstuk. We beginnen bij het achtste vers. Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk, vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, omdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. En wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd, zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God de Heere in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed geweten, omdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd worden gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden als God dat wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, omdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, door wie hij ook, toen hij heen ging aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte, in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, dat is 8 mensen, behouden werden door het water. Tegenbeeld daarvan de doop, behoud nu ook ons, maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als de vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Tot zover de schriftlezing. De preek gaat vanavond over Psalm 7. En als kerntekst noem ik u vers 16. Hij heeft een kuil gedolven en die uitgegraven, maar hij is gevallen in het graf dat hij zelf gemaakt heeft. In deze psalm gaat het, zoals het boven staat, om een gebed om gerechtigheid. En we letten eerst op de ongerechtigheid van de mens, vervolgens op de gerechtigheid van God en tenslotte op de gerechtigheid door Christus. U krijgt nu eerst de gelegenheid om uw gaven als liefdegaven voor de dienst van de Heere uit te reiken. De eerste collecte is bestemd voor het restauratiefonds, de tweede voor de kerk. En bij de uitgang vindt u de zendingsbussen en de steunpilaren, van harte alles in uw liefde aanbevolen. Namens uw kerkraad wil ik u nog mee dat volgende week zondag, zo de Heere willen weer leven, voor u op het voor te gaan om 9:30 dominee M. van Dalen. Deze dienst staat in het teken van de voorbereiding op het heilige avondmaal. En s'avonds om 6:30 proponent H. de Mots uit Ridderkerk. We gaan nu zingen met Psalm 119. Psalm 119, de versen 60 en 61. Al het goddeloos volk verdoet gal schuim van de aard, dus zal ik uw getuigenissen vrezen. Gerechtigheid en recht heb ik gedaan, geef mij dan niet in onderdrukkers handen. Psalm 119, de versen 60 en 61. Thank you. gemeente, ik noem die als tekst voor de preek, Psalm 7, vers 16. In het kader van die hele psalm. Hij heeft een kuil gedolven en die uitgegraven, maar hij is gevallen in het graf dat hij zelf gemaakt heeft. Het gaat in deze psalm over de gerechtigheid, maar we letten eerst op de ongerechtigheid van de mens, vervolgens op de gerechtigheid van God en tenslotte op de gerechtigheid door Christus. Gemeente, die tekst uit Psalm 7 doet ons denken aan een spreekwoord. Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Ja, ontleend aan deze tekst uit Psalm 7. Vrijwel de meeste spreekwoorden trouwens die we nog gebruiken zijn aan de Bijbel ontleend. Veel mensen weten dat niet. Ze zegt eerst zien en dan geloven. Of door het oog van een naald kruipen, of hoogmoed komt voor de val, of een wolf in schaapskleren, en geen kwaad met kwaad vergelden, en vele laatsten zullen de eerste zijn. Het zijn allemaal Bijbelwoorden, die nog steeds gebruikt worden, zo zoveel meer te noemen. En hier in Psalm 7 heeft een kuil gedolven en die gegraven, maar is gevallen in het graf dat hij zelf gemaakt had. Maar die betekenis is wel duidelijk natuurlijk. Als je een ander kwaad wil doen, word je misschien zelf het slachtoffer van datgene wat je de ander je aan wilde doen. Het is een boemerang. Je gooit en je krijgt hem als het ware weer terug. Een bekend voorbeeld van zo'n kuil graven voor een ander en er zelf invallen vinden we in het boek Esther. Haman, die ging met Mordechai in de Klins en die wilde alle Joden doden. En voor Mordechai had hij bij zijn huis al een hoge galg opgericht en in gedachten zag hij daar Mordechai al hangen. Maar later hing hij er zelf aan de galg die hij zelf had opgericht. Haman, je zou bijna denken aan Hamas. Hetzelfde hebben ze als doel de Joden uitroeien. En zou het dan ook gelden wie een kuil graaft voor een ander, die zal er zelf invallen? Ook in Spreuken komen we een soortgelijk spreekwoord tegen. Wie een kuil graaft zal er invallen. Verrolt hij een steen, dan zal het op hem terugvallen. In Psalm 7 gaat het over gerechtigheid, maar eerst over een groot onrecht wat David is aangedaan. Ze wilden hem vernielen. Maar het kwam net andersom uit. Over welk onrecht het hier gaat is ons niet duidelijk. Maar David voelt zich onrechtvaardig behandeld en hij schreeuwt het uit tot God. Boven deze psalm staat het vreemde woord Shichayon van David. Een Hebreeuws woord, in veel Bijbelvertalingen is het gewoon zo overgenomen. In andere Bijbelvertalingen zoals NBG en de WV en de Vulgaat wordt het een klaaglied genoemd of onwetendheid genoemd of een misstap genoemd. Maar dit woord Shichayon is waarschijnlijk afkomstig van het werkwoord Sja'ach. En dat betekent schreeuwen, brullen. Dus hier lees je eigenlijk een luide schreeuw van David in de omstandigheden waarin hij verkeerde. Zo is het een klaagpsalm geworden. Vanwege die valse beschuldigingen, een luide schreeuw. Waarom? Vanwege de woorden van Kus, de Benjaminiet staat er. En wie Kus is, weten we ook niet. Die wordt hier als een onrechtvaardige getekend. Verder wordt deze naam in de Bijbel niet genoemd. Luther dacht aan een symbolische naam, waarmee David zijn ergste vijanden bedoelde. Kus betekent zwart, de Moor. In de Statenvertaling wordt hij genoemd de zoon van Jemini. En Jemini kan een afkorting zijn van Benjamin. Vandaar Kus de Benjaminiet staat er. We lezen wel van de Simei, ook iemand uit Benjamin, die David vervloekte. Hij maakte David in het openbaar zwart. Maar koning Saul was ook een Benjaminiet, die David achtervolgde en wilde doden. David zegt hier in deze psalm, wie mij zonder reden benauwde, heb ik juist gered. Bedoelde hij daarmee koning Saul misschien mee? Ik weet het niet. Maar het is wel duidelijk, in deze psalm gaat het over onrecht, wat David is aangedaan. En hij voelt zich hierin onschuldig. Hij vindt het onrechtvaardig dat hij zo behandeld is. Nee, hij heeft het niet over zijn eigen ongerechtigheden in deze psalm, maar van hen die hem belagen en vervolgen, die ten onrechte kwaad van hem spreken. David zegt, als het dan waar is, als ik ook zo onrechtvaardig zou zijn en zo gehandeld zou hebben, dan ben ik het waard om gestraft te worden. Hij zegt het zelfs zo, om mijn leven op de grond te vertrappen en mijn eer in het stof te doen wonen. Maar zijn geweten is zuiver. Hij beroept zich op God, op de hoogste rechter. Sta op, heren, in uw toorn verhef u tegen de verbolgenheid van wie mij benauwen, want u hebt het recht ingesteld. Ik moet even een streepje onderzetten. U hebt het recht ingesteld, want God is rechtvaardig. En dat geldt niet alleen toen voor David, maar ook voor het volk van God, ook voor Israël, dat op tal manieren belaagd en verdrukt werd en wordt in de wereld. God richt de volken en het onrecht wat er is, de Heere zal over de volken recht spreken, staat er. Dat zal de Heere doen, over de volken recht spreken, over Hamas en over Rusland en over Oekraïne en over Israël. Het onrecht tussen mensen en volken, dat raakt God zelf, want de Heere zal over de volken recht spreken. Dus in al die conflicten moeten we het met de Heere erover hebben. Omdat God de Heere regeert. En daarom beroept David zich ook op Gods alwetendheid. Zoals in Psalm 139. U doorgrondt mijn hart en u kent mij, u verstaat van ver mijn gedachten. U weet het alles. Trouwens, durven wij dat ook? God in ons hart laten kijken. We zeggen het wel. We beleiden het wel, de Heer weet alle dingen en hij ziet ons. Maar beseffen we het ook. Zo aan het eind van de dag, als je nadenkt, alles wat ik deed en alles wat ik dacht en alles wat ik niet deed, dat heeft God gezien. Hij weet het alles, ook die dingen die wij verborgen houden thuis of zelfs in je huwelijk. God weet alles. En als Jezus aan Petrus vraagt, Petrus, heb je mij lief? Heere, u weet alle dingen. Alsof we zeggen, nou, ik kan het zelf niet meer bekijken, maar kijk maar in mijn hart. U weet dat ik u lief heb. Gemeente, in deze psalm gaat het over onrecht door mensen aangedaan. Ongerechtigheid van mensen, daar gaat het over. Of kent u die niet? Als u meezingt, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Zingt u dat ook met uw hart? Ongerechtigheid, dat is ook onrechtvaardigheid. Als Paulus zegt, er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. Wat denk je dan heimelijk? Is het zo erg gesteld met de mensheid? Niet één. Ja, staat hem. God ziet het, ziet van de hemel af en hij ziet alle mensen kinderen. Of er iemand is die hem zoekt, die hem dient en hij vindt er geen. Nee, David roemt hier niet op zijn gerechtigheid en zegt, ja maar ik ben zo en ik ben zo. Dat hij zichzelf verheft, oh nee, we weten beter uit zijn leven. Hoe hij ook zijn ongerechtigheden beleidt. In Psalm 51 bidt hij, I was mij wel van ongerechtigheid. Mijn schuld is zwaar, ik heb uw wet geschonden. Zie mijn berouw, hoor hoe een boeteling pleit en reinig mij van al mijn vuile zonden. En dan zegt hij ook, ik ben in ongerechtigheid geboren. Herkent u uzelf hierin? Durven we dat te zeggen tegen de Heere? Heer, ik ben één brok ongerechtigheid. En zo kan ik toch voor u niet bestaan. Hoe bent u dan rechtvaardig voor God, vraagt de catechismus. Misschien zegt hij, ja, maar dat ben ik helemaal niet. Rechtvaardig voor God? Dat kan toch niet? Ja, dat kan wel. Hoe dan? Hoe kan een onrechtvaardige rechtvaardig zijn? Dat kan alleen maar doordat de rechtvaardigheid van een ander hem toegerekend wordt, alsof hij geen zonde gekend of gedaan had, bekleed met de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En daarom, David ziet het als het ware, als hij zegt, op u betrouw ik, tot u neem ik de toevlucht, Heer, tot wie moet ik anders heen gaan, bij u is gerechtigheid voorhanden. Verlos mij van al mijn vervolgers en red mij. David bidt om gerechtigheid, om rechtvaardigheid. En daarom, dit is zijn shigayon, zijn schreeuw tot God. En dat vat hij samen in een gebed om gerechtigheid van God in de versen 7 tot 9. Ik noemde u die woorden al, u hebt het recht ingesteld. Dus David beroemt zich niet op zijn eigen rechtvaardigheid, hoewel hij zich onschuldig weet. Nee, hij beroept zich op Gods rechtvaardigheid. U hebt het recht ingesteld, want die vijanden, verschrikkelijk. Ze verscheuren mijn ziel als een leeuw, ze slepen mij weg, terwijl er niemand is die redt. Heeft weeën van onrecht en is zwanger van kwaad, is al leugenbaren. En dan volgens onze tekst, hij heeft een kuil gegraven en die uitgegraven, maar is gevallen in het graf dat hij zelf gemaakt heeft. Gaat het over Saul? Is dit een letterlijke vervulling in het leven van Saul en over het einde van Saul? Blijft voor ons duister. Maar David heeft het over het omgaan met laster en valse beschuldigingen. En als je dat meegemaakt hebt, dan merkt u dat dat niet zo eenvoudig is. Hoe kun je dat tegen wapenen? Hoe kun je dit bestrijden als je belasterd wordt en je hebt het niet gedaan? Hoe kun je je verdedigen? Dat kan soms helemaal niet. Maar er is wel een wapen in die strijd. Dat is een heel sterk wapen. Dat zijn die gevouwen handen. Dat is het gebed. De weg van het gebed. Een machtig wapen in de strijd tegen onze vijanden van dichtbij en ver weg. Gebruiken we dit wapen ook wel eens? Gaan onze handen wel eens samen, ook als we denken aan diegene die wij de machtigen van de aarde noemen? Hebt u wel eens gebeden voor Poetin en voor Zelensky en voor de Hamas en voor Netanyahu en voor Hezbollah? Hebt u wel eens gebeden? Zegt u nou, daar bid ik niet voor hoor. Verschrikkelijk, wat ze allemaal doen. Jawel. Bid u voor Israël? Wat zijn de verschrikkingen in oorlogen van alle kanten? Het gebed om vrede voor Israël, vrede voor Jeruzalem. Dat mag toch niet verklinken? David bekent weliswaar zijn onschuld. Hij zegt, doe mij recht, Heere, want ik ben rechtvaardig en oprechtheid is bij mij. Nou ja. Wie zegt het hem na? Heere, kijkt u naar mij, ik ben rechtvaardig. Oprecht. Nee, het is niet hoogmoedig, hij kent zijn eigen hart, maar het gaat voor dit specifieke geval. Hij wordt beschuldigd van iets wat hij niet gedaan heeft. Nee, hij heeft het niet over zijn schuld en zijn zonde, zeker niet. Maar het gaat hier over dit geval van Kus. Hij heeft er geen schuld aan. Onrecht is hem aangedaan en daarom zegt hij, u hebt het recht ingesteld. God is rechter die het beslist, die zal erop een voogd deze vernedert en die verhoogt. Dat geeft David moed. Ze graven wel een kuil, een graf voor mij, maar kijk, ze zijn er zelf ingevallen. Zijn geweld zal op zijn eigen schedel neerdalen, staat er in vers 17. Nou, gemeente, we moeten dat niet gelijk toepassen op de situatie in Israël enzovoort. Maar toch geeft het ons te denken. Want de God van Israël leeft nog. Het is zijn volk, ook in dit oorlogsgeweld. Zal het waar zijn dat dit geweld op hun eigen schedel zal neerdalen. Maar te midden van deze onrust en deze ongerechtigheid die je ondervindt, is er toch de oproep tot bekering van zijn vijanden in vers 13. Indien hij zich niet bekeert, zo zal God zijn zwaard wetten. Hij zegt tegen die vijand die hem belaagt, tegen die kus, wie het ook mag zijn, als je niet bekeert, dan gaat het verkeerd. Je moet je bekeren, de oproep tot bekering moet uitgaan wereldwijd, ook tot onze vijanden, waar dan ook. Hij zal zijn zwaard wetten, heilig en rechtvaardig, en toch, het zwaard van God is gedrenkt in zijn liefde. Als die oproep tot bekering komt, ook tot ons komt, dan is dat een bevel. Onze belijdenis zegt, het evangelie wordt verkondigd met bevel van bekering en geloof. Dat moet. Bent u nog niet bekeerd? Dan bent u ongehoorzaam, dat is schuld. Hebt u geen geloof? Dat is schuld. Ja, maar, en dan komen onze tegenspraak. Een mens moet toch eerst dit en God moet toch dat? De Heer Jezus zegt het zelf iedere keer als bevel. Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult behouden worden. Als u zich niet bekeert, zal hij het zwaard wetten. Dat betekent het wordt steeds scherper. En hij heeft dodelijke wapens voor zich gereed gemaakt. Hij richt zijn pijlen op de felle achtervolgers. En die pijlen worden afgeschoten uit deze pijlkoker. En ze treffen doel in het hart van de vijanden van de koning. Jazeker. Uw pijlen zijn scherp en volken zullen eronder vallen. Ja, tot bekering, tot vernieuwing. Maar ook de andere kant op. Gemeente, we moeten ons bekeren. We moeten bekeerd zijn. En zo'n bekering moet echt zijn en volledig zijn. Met alle zonden moet gebroken worden. U weet toch wel welke zonden u vasthoudt. En door welke u vastgehouden wordt als u eerlijk bent. Hoe kom je daarvan af? Bekering. Een rabbijn zei eens over de bekering. Ieder mens moet zich één dag voor zijn dood bekeren. Moet u over nadenken. Eén dag voor je dood moet je bekeren. Toen zei hij erbij. En omdat je morgen kunt sterven, daarom moet u zich vandaag van al uw boze wegen bekeren. Het kan dus geen uitstel leiden. Wij weten niet of er nog een morgen zal zijn. Heden worden wij ook weer opnieuw opgeroepen tot bekering en tot geloof in Christus. De gekruisigde. Johannes schrijft wie zijn zonde beleidt. God is getrouw en rechtvaardig dat hij de zonden vergeeft. Dat kan toch niet. Dat kan niet. Dat klopt niet. Rechtvaardig zijn en de zonden vergeven. Als je rechtvaardig bent. Als je rijdt door rood licht. Krijg je een boete. Die moet je betalen. Dat is toch rechtvaardig. Als je tegen God gezondigd heeft, hebben we tijdelijke en eeuwige straf verdiend. Dat is toch rechtvaardig? Maar Gods rechtvaardig oordeel, is er dan een weg, een middel om die rechtvaardige straf te ontgaan? Want die hebben we verdiend en die is aan ons nog niet voltrokken. Want we zitten heden onder de verkondiging van dit evangelie, omdat God niet wil dat er iemand van ons verloren gaat. Hij is getrouw en rechtvaardig. Omdat hij de zonden vergeeft. Luther is daarmee geworsteld. Hoe kan dat? Omdat de rechtvaardigheid van God in het evangelie geopenbaard is. Evangelie betekent blijde boodschap. Rechtvaardigheid betekent God moet de zonden straffen. Hoe krijg je dat bij elkaar? Tot Luther zag. Zoals het avondmaalformulier dat zo mooi zegt. Eer dat God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft met de bittere en de smadelijke dood aan het kruis van zijn eigen zoon. De zonde is gestraft. aan het kruis genageld en gedood. Er is verzoening voorhanden en die verzoening die wordt uitgedeeld in de bediening van de verzoening. En daar zit hij nu onder. Dat is het woord van de levende God. Nee, dan zeg je weer, de zonde is niet zo erg meer. Nee, dan zeg je, oh, het wonder. Ik voor u, naar u anders. De eeuwige dood had moeten sterven. Hij heeft alles gedaan. Het is niet het offer dat ik breng. En niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden. Gij alleen. Nee, dan vertrouw je ook heimelijk niet meer op je eigen gerechtigheden. David beleidt het. Waar en hoe hij een schuilplaats kan vinden. Hij zegt, ik ben zwart gemaakt door die kus. Hij gaat er niet mee naar mensen, maar naar God. Met een vrij geweten. Geen zondeloosheid bij David, zeker niet. Maar wel met zijn onschuld in deze zaak neemt hij de toevlucht tot God. En ondertussen vindt hij gerechtigheid niet in zichzelf, maar in een ander. Dan zien we tenslotte dat die gerechtigheid verworven is door Christus. Hoe bent u, ik stelde die vraag net al uit de catechismus, hoe bent u rechtvaardig voor God? Kan dat dan? Kan een mens rechtvaardig zijn en kan rechtvaardig zijn verklaard? Verklaring. Omdat de mantel van de gerechtigheid die Christus verworven heeft omgedaan wordt. De catechismus zegt alsof ik geen zonde gekend of gedaan heeft, alsof ik in eigen persoon die gerechtigheid heb aangebracht die Christus voor mij heeft aangebracht. In zover ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. Aanneem. Aannemen is geen woord uit de evangelische kringen of zo. Aannemen is een Bijbels woord. Dat moet u onthouden en u niet laten ontroven. In de Bijbel wordt altijd opgeroepen om de Heer Jezus Christus aan te nemen. En wie hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Die het door een waar geloof aannemen. Wat is aannemen? Ja, maar een mens kan toch niks aannemen als het hem uit de hemel niet gegeven is? Nee, dat zal waar zijn. Maar wat is er uit de hemel gegeven? De hemel scheurde open en de Zoon van God daalde neer om ons mensen en om onze zaligheid. Christus is ons gegeven, gegeven van de Vader. Heb je hem dan niet aangenomen? Als je jarig bent of Sinterklaas of zo, je krijgt een cadeau. Kom een cadeau aan, alsjeblieft. Wat doe je dan? Zeg je nou joh. Dan pak je het toch aan, dan neem je het aan. Wat is nou belangrijker, het geven of het aannemen? Ah, het gaat in één keer door. De gegevene wordt aangenomen. U kunt niet aannemen als hij niet gegeven is, maar hij is gegeven. En de gegevene wordt u verkondigd als de enige zaligmaker voor zondaren. Nee, dat is geen algemene verzoeningsleer of zo. Je kunt van alles tegenspreken. Dat doen sommige mensen met de meest vrome woorden. Dat is het evangelie van Gods genade. Om hem aan te nemen. Er staat niet bij dat de mens dat kan, maar dat hij dat moet. Het bevel van bekering en geloof klinkt onverkort. Niet omdat de mens dat kan, maar omdat hij het moet. Daarom hulp van God verkregen hebben de staan op deze dag. Want hij geeft wat hij beloofd heeft. Als u gebeden hebt om geloof, dan krijgt u het. Want hij heeft God beloofd. Hij doet wat hij beloofd heeft. En daarom die oproep tot bekering klinkt ook uit deze psalm. Ik las bij een oudvader Baxter die zei, zondaar, het is het een of het ander. Het is uw bekeren of het is verteren. Scherp gezegd. Geen derde weg. Want God straft de zonde. Jawel. Misschien in deze tijd al. Lees je in de Bijbel ook dat de zonde soms direct gestraft wordt. Denk aan Korach, Datan en Abiram. Denk aan Sodom en Gomorra. God straft de zonde. En als hij dat hier nog niet doet en langmoedig is over ons, omdat hij wacht tot wij tot bekering komen. En als hij niet tot bekering komt, ja dan gebeurt het ergste wat een mens kan overkomen. En hier is God. Het lijkt wel alsof David oorlogstaal gaat spreken. Gaat hij ook in het gevecht. Het heeft voor een zwaard scherpen en een boog aanleggen. Maar dan zegt hij ineens, ja maar, dat doen die vijanden ook. Ze hebben een zwaard en een pijlen schieten, maar ik heb een schild. En dat schild houden die pijlen tegen. In vers 11, mijn schild is bij God. En achter dat schild kun je schuilen. Psalm 5 zullen we net voor de dienst ook al over dat schild bij God. Mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God, mijn Heer, zingt ons volkslied. En in Psalm 3 zingen we ook, gij Heer alleen, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. En toch is God een rechtvaardige rechter, zegt David, die iedere dag toornt. Oei, daar deijn je toch voor terug. Is daarom deze psalm ook zo onbekend gebleven? God toornt iedere dag. Kom je daarvoor in de kerk om dat te horen, dat we te maken hebben met een toornige God? We willen toch graag horen van de liefde in Christus en zo, en van de vergeving van zonden, maar wil je horen van de toorn van God? Ja toch, ik noemde net al die tekst naar het rechtvaardig oordeel van God. Tijdelijke en eeuwige straf verdient, want God toornt over de zon. En dat is er iedere dag. Gods toorn verdient. Dan kom je bij een doopbediening en dan hoor je het zeggen. Kinderen van de toorn, die in het rijk van God niet kunnen komen. Oei, moet je dat dan zo zeggen? Zo'n lieve baby. Tenzij er een nieuwe geboorte is, een wedergeboorte is, tenzij, en daarom worden ze als kinderen van God aangenomen, zegt ons doopformulier. En daarvoor wordt ook gedankt. Doen we dat nog? Daarvoor danken wat God geeft? Ja, die rechtvaardige toorn, die is gestild op Golgotha. Nee, dan heb je geen vrijbrief gekregen voor de zonde. Maar dan kun je met je zonde naar het kruis van Golgotha tot vergeving en verzoening van al die zonden. God is een rechtvaardige rechter die iedere dag toornt. Als je daar iets van voelt, van die toorn van God, ja, dan heb je geen bestaan meer. Er is er maar één weg. Te vluchten door hem die de toorn van God tegen de zonde van het hele menselijk geslacht gedragen heeft en weggedragen heeft. De Heere zal over de volken recht spreken, staat er in vers 9. Ja, het ligt in Gods handen. Hij zal recht spreken, want hij is rechtvaardig. Ja maar, zegt de catechismus, ja maar, dat is wel waar, maar hij is toch ook barmhartig. Want dan willen we veel liever horen dat hij barmhartig is. Jawel, maar speel dat niet tegen elkaar uit. Hij is rechtvaardig en daarom moet hij de zonde straffen. Maar, zegt Jesaja, de straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem en door zijn striemen is voor ons genezing geworden. Want de rechtvaardigheid van God wordt in het evangelie geopenbaard. En daarom is God getrouw dat hij de zonden vergeeft om Christus wil. Er is een middelaar van God geschonken tot rechtvaardiging, tot heiliging en tot een volkomen verlossing. Gerechtvaardigd. Ach, moeilijk woord. Rechtvaardigheid, moeilijk woord. Ja, maar leg het niet aan de kant. Want het is Gods rechtvaardigheid. En daar moet je voor bukken. Dat moet je erkennen. Anders is er geen toevluchtnemend geloof tot de Heere Jezus Christus. Ik las die gerechtvaardigd zijn betekent ik sta onder Gods oordeel en hij spreekt mij vrij. Ik ben niet rechtvaardig, maar God verklaart mij rechtvaardig. Ik sta niet recht voor God, maar Christus wel. In Christus ben ik rechtvaardig, alsof ik nooit enige zonde gedaan had. Dat is waarachtig een vrolijke ruil, zegt Luther. Als hij zo bij het kruis staat en zegt, hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. We hebben geruild. Kijk, in het evangelie gaat het over de rechtvaardiging van, niet van de vrome kerkmens, maar rechtvaardiging van de goddeloos. Dat is de kern. En als David daaraan denkt, hij legt alles uit handen. Ook deze verschrikkelijke episode, dit onrecht wat hem aangedaan is, waar hij niet tegenop kan, dan zegt hij toch, ik zal de Heere loven om zijn gerechtigheid. Niet om zijn gerechtigheid van David zelf, maar om Gods gerechtigheid. En voor de naam van de Heere, de Allerhoogste, zal ik psalmen zingen. Hier wordt voor het eerst God de Allerhoogste genoemd in de Bijbel. David ziet het, hij is de Allerhoogste. Hij heeft te zeggen, in het kleine geschil in mijn persoonlijk leven, maar ook in het grote van het wereldgebeuren. De naam van God als Allerhoogste staat hier voor het eerst, de hoogste rechter. Die is het die beslist. David is zelf onterecht veroordeeld. Jazeker, en daarin is ook hij een type van Christus. Jezus werd onschuldig veroordeeld door Pontius Pilatus, die hem verschillende keren voor onschuldig verklaarde en toch overgaf. Hij zei, ik vind geen schuld in deze mens. En toch, hij ging de dood in, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Dat was het doel. Daarom is Christus geboren, daarom is hij gestorven en opgestaan uit de doden, om ons tot God te brengen, want hij is de rechtvaardige. Daarom hoor je de Shigayon van Jezus. Zijn noodkreet, zijn angstkreet. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten aan het kruis? Opdat wij nooit door hem verlaten zullen worden. Die lofzang klinkt over alles heen. Het is een zingen tegen de klippen op. Ik zal de Heere loven om zijn gerechtigheid en voor de naam van de Heere de Allerhoogste psalmen zingen. Doe het ook. Ga we zo vanuit deze zondag de nieuwe week in. Voor de Allerhoogste zal ik psalmen zingen, want God is de rechtvaardige. Die heeft het te zeggen in het kleine van mijn persoonlijk leven, in het grote van het wereldgebeuren. En we begrijpen het niet, maar toch, hij is de Allerhoogste. Die psalm die begint in een diep dal. Wat ging David er diep doorheen? En het eind komt op de hoogte van een berg als het ware. Het klaaglied loopt uit op een jubelzang. Ik zal de Heere loven om zijn gerechtigheid. Om zijn gerechtigheid. Toch, oorzaak van lof. Gerechtigheid door Christus verworven en door genade toegerekend. Dat beleiden we met zondag 23, dat God zonder enige verdiensten van mijn kant, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus toerekent, alsof ik nooit enige zonde gehad of gedaan, ja al had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft, in zover ik zulke weldaad met een gelovige hart aanneem. David weet dat God aan zijn kant staat. Hij vecht voor een rechtvaardige zaak. Nee, niet onze onschuld zal ons ooit kunnen redden, maar alleen de onschuld van onze Heer Jezus Christus. Hij bekleedt met de gerechtigheid die hij op Golgotha verworven heeft. Daarvan lezen ook al in het Oude Testament. De profeet Jeremia noemt het 2 keer. Dit zal de naam zijn waarmee men hem zal noemen. En dan heeft hij het over de Messias die komen zal. Hoe heet hij dan? En dat staat in onze Bijbels met hoofdletters geschreven. De Heere onze gerechtigheid. Zo heet hij. Met hoofdletters. Je kunt er niet overheen lezen. Dat is Jezus Christus. De Heere onze gerechtigheid. Ja, maar zegt hij, is toch de zaligmaker? Jawel. Maar dat gaat niet zo dat hij genade voor recht laat gelden. Dat hoor je wel eens zeggen. Oh mijn God, hij laat genade voor recht gelden. Het is een leugen, het is niet waar. Hij wisselt het niet om. Hij ziet niks door de vingers. Die genade gaat door het recht heen. En daarom stond er een kruis op Golgotha. Hij geeft niet alleen gerechtigheid. Hij zorgt niet alleen voor gerechtigheid. Maar hij is gerechtigheid. Hoe bent u rechtvaardig voor God alleen? Door een waar geloof in de Heer Jezus Christus. En dat geloof wordt gewerkt onder de bediening van de verzoening. Het wordt versterkt door het gebruik van de sacramenten. Dat is de weg die God met mensen gaat. En daarom past het wel. Ik zal voor de Heer de Allerhoogste psalmen zingen. Zingen van zijn gerechtigheid. Verhoor, o Oppermajesteit, om uw trouw aan mij gezworen. Verhoor me om uw gerechtigheid. Amen. Dat gaan we zingen uit Psalm 143. Dan zingen we het 1e en het 11e vers. O Heer, wil mijn gebeden horen, neig tot mijn smeking gunstig oren. Laat uw gunst mij niet begeven, schenk mij om uw naams wil leven. Psalm 143, het 1e en het 11e vers. Thank you. gemeente laten samen danken en bidden. Heer, u komt de lof en de aanbidding toe. Dat uw gemeente opnieuw bijeenbracht. Opnieuw het woord van u doet horen. Met bevel van bekering en geloof in Christus de gekruisigde. Met dat woord wat we deze dag hier hoorden, gaan we de week verder in. We bidden van u, geef dat we van dag tot dag daaruit leven. Met het woord van u als voedsel voor onze zielen. Geef ons die genade. Om het niet alleen te bewaren, maar het om ook door te geven aan anderen die u op onze weg brengt. Dat er een vuur in ons mag branden. Ook vanuit de gemeente hier. Want u geeft het woord. Niet alleen voor onszelf. Maar ook omdat ook anderen al de rechten van uw mond horen zullen geven. Dat we met lust zullen vertellen. We danken u voor alles wat u ons geeft. We danken u voor de gave van uw zoon. Dat we opnieuw mogen horen dat u uw eigen zoon niet gespaard hebt, maar hebt hem voor ons allen overgegeven. Zult u ons dan ook met hem niet alle dingen schenken? Neem ons zo onder uw hoede en voor uw rekening. We bidden voor allen die het moeilijk hebben. Er zijn er veel moeilijkheden in gezinnen, in huwelijken, waarvan een ander niet weet. Maar u weet het wel, Heer, en er is een schuilplaats bij u. Wilt u rust en kracht geven. Genezing schenken daar waar ziekte is. En hen die de zieken omringen. Al het nodige geven. Ontferm u over de broeders van de kerkenraad. Geef hen uw hulp en bijstand in het werk wat ze doen mogen. Als dienaren van u. Geef het ook aan dominee van Dalen. En die bij hem horen. Zegen hem en stel hem tot een zegen. Want uw koninkrijk komt en u bent de koning der koningen en de heren der heren. U hebt het recht ontvangen en u regeert wereldwijd. En daarom bidden we om vrede daar waar oorlog is. We bidden om eten en drinken daar waar honger is. We bidden om een dak boven het hoofd daar waar mensen vluchten. U ziet de moeite en u ziet het verdriet, toch, Heer. Ontferm u. Ook over uw gemeente die vervolgd wordt hier en daar. En ondertussen gaan de oordelen over deze wereld. En hebt u de belofte gegeven. Als u dit alles ziet, dan weet u dat uw verlossing nabij is. Kijk dan omhoog. En verwacht de zaligmaker. Want hij die te komen staat, zal gewis komen. Hij zal toch niet achterblijven. Zijn komst zal alle heil volmaken. Heer, geef dat we te midden van alles niet naar beneden staren, niet naar binnen zien, maar naar boven kijken, zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is. Zo uw komst te verwachten. Dat als straks de bazuinen klinken, met vreugde u tegemoet gaan. Vergeef genadig onze zonden. Ook van deze dienst en hoor onze dankzegging om Jezus wil. Amen. Met onze slotzang is Psalm 145, het derde vers. Ze zullen uit de volheid van het gemoed, gedachten aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elkeen en juichen van al uw gerechtigheid. Psalm 145, vers 3. Gemeente, bewaar dit woord en ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. En de Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.